Welkom bij de Ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Even een kleine disclaimer voordat je naar deze aflevering gaat luisteren. Bij het opnemen van het interview met mijn gast hadden we wat technische issues, waardoor de opname niet altijd helemaal synchroon loopt. En het lijkt daardoor of ik af en toe door hem heen zit te tetteren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat zou ook heel onbeleefd zijn. Ik wil je toch dit interview niet onthouden, vandaar dat ik hem gewoon publiceer. Dus ik hoop dat je daar doorheen luistert, maar in ieder geval veel plezier met deze aflevering. Hallo, leuk dat je weer luistert. Ik ga het vandaag onder andere hebben over vrouwen in de technologie sector. Met een man. En waarom met een man, dat wordt vast straks wel duidelijk. Mijn gast is vandaag namelijk Dirk-Jan Hupkes van de True Story Company. Dirk-Jan, welkom in de podcast.
Hoi, leuk dat ik erbij mag zijn.
Ja, hartstikke goed. Vrouwen in de techsector, daar gaan we het straks eventjes over hebben, want laten we dat even als cliffhanger aanhouden. Maar wil je eerst jezelf even voorstellen?
Oké, ik ben Dirk-Jan Hupkes, 50 jaar dus man, sinds 5 jaar ondernemer met de True Story Company en ik help met True Story Company startups met een vrouwelijke oprichter om hun product te lanceren. En dat doe ik met name op dit moment voor startups in de medische technologiehoek. Maar dat is een beetje bij toeval zo ontstaan.
Oké, leuk. Nou, gaan we het zo ook nog wel eventjes over hebben. Eigenlijk, waarom ben jij ooit ondernemer geworden? Dat is ook een vraag die ik altijd aan mijn gasten stel. Want dat vind ik altijd wel heel leuk om te horen.
Ik heb 20 jaar in loondienst gewerkt bij ING en Nationale Nederlanden. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik iets anders wilde. En toen heb ik er best wel lang over gedaan om uit te vinden wat precies. Ongeveer op het moment dat ik ontdekte dat ik iets anders wilde, liep ik tegen social media marketing aan als onderwerp. Dat heb ik toen voor mijn werk ook toegepast. Volgens mij in 2017 of zo heb ik gewoon besloten van maar ik kan hier gewoon mijn werk van maken. Ik kan gewoon andere mensen hiermee helpen. Dus laat ik dat gaan doen. Gewoon proberen en lukt het niet, dan lukt het niet. En lukt het wel, hier ben ik 5 jaar later.
5 jaar later vaart het schip nog steeds, dus tot nu toe gaat het goed. Ja, en had je altijd
wel met een andere...
Sorry, ga je gang.
Wel met een andere business, want het is wel gedraaid van social media marketing naar productlanceringen.
Ja, ja, en had je altijd al het idee dat je ondernemer wilde worden? Had je ergens zo'n idee van dat gaat ooit een keer gebeuren?
Nee, totaal niet.
Je kwam iets tegen en je dacht, hier kan ik
helemaal
een bedrijf
niet
van maken.
Het was in één keer de spark en... Wat ik wel heb, is dat bijvoorbeeld mijn opa, die heeft een eigen bedrijf opgezet samen met zijn vader. En dat bestaat ook nog steeds. Dat heet Kracht. Die doen iets heel anders trouwens. Ik heb nooit... Mijn ouders waren allebei ambtenaar. Ik wist wel dat ik dat niet wilde, maar ik ben 20 jaar best tevreden geweest in een bedrijf, in een groot bedrijf, daar ook hele leuke, interessante dingen gedaan. Alleen op een gegeven moment kom je erachter van ik wil iets anders en dan komt iets op je pad en in dit geval was dat social media.
Ja, en een eigen bedrijf daarin. Ja. Wat vind je zo leuk aan ondernemen?
Ja. Nu kan ik heel banaal zeggen de vrijheid, maar voor mij is de drijfveer dat ik met name ook impact kan hebben. Mensen kan helpen om hun impact te verwezenlijken. En het geeft mij een manier om andere mensen te enabelen zonder dat ik daar per se verantwoording over schuldig ben naar andere mensen behalve hunzelf. Een van de dingen wat ik wel merkte bij ING Nationale Nederlanden is dat ik heel ver van de klant af zat en dat ik het dus eigenlijk met wat ik deed geen impact had. Althans niet dat ik direct kon zeggen, doordat ik mijn werk goed doe, kan Ik bedoel, een bepaald fonds of een bedrijf kan beter zaken doen.
Ja, ja, je merkt, je ziet niet direct de impact.
En dat kan ik. Ja, en dat zie ik nu wel. Ik zie gewoon van start-ups die van relatief onbekend naar wat bekender gaan, naar een productlancering, investeerders kunnen aantrekken op die manier. En dat, ja, dat is heel mooi om te zien en om te doen.
Is dat ook waarom je voor die tech-startups hebt gekozen als doelgroep? Omdat je om die impact te kunnen maken, zeg maar, omdat zij ook vaak als drijfveer hebben impact maken op een bepaald vlak.
Ja, nou, dat speelt wel een rol. Misschien goed om voor de luisteraars om een beetje te snappen wat ik. Ik ben begonnen. Eerste echte grote klant was Match2Go. Die maken koeloplossingen voor mensen die temperatuurgevoelige medicijnen gebruiken. En die mensen kunnen in een huistuin, een keukenomgeving op zich prima functioneren. Want dan heb je je medicijnen kun je in de koelkast bewaren. Maar duur moment dat die mensen gaan op reis gaan, ja, dat is eigenlijk geen optie.
Want je koeltasjes, niet goed kan houden.
Er zijn wel koel. Ja, althans niet lang genoeg. Voor 4 tot 6 uur lukt dat prima. Maar als je bijvoorbeeld naar New York wil, of je wil naar Bali, of je wil, dat hebben we ook gezien, daar vrijwilligerswerk in Bangladesh gaan doen, waar het gewoon ontzettend warm is en waar ook de stroomvoorziening niet echt heel erg optimaal is, dan heb je wel iets nodig, een cooler nodig, die het een bepaalde tijd houdt. Dat is ook het product wat ik als eerste heb helpen lanceren. En dat, ja, dat smaakte gewoon naar heel veel meer. Dus het is inderdaad, ja, mijn drijfveer is in zoverre hetzelfde, dat ik heel graag, met name aan de gezondheidszorgkant, zie ik wel dat er worden heel veel producten op de markt gebracht, heel veel innovaties, en dat is hartstikke goed. Ook de data die daarbij wordt geregistreerd is hartstikke goed. Alleen wat ik wel zie, is dat de gezondheidszorg dat zelf allemaal niet gaat implementeren. Er moet een soort met parallel iets bij worden gezet, en daar kunnen start-ups heel erg mooi in voorzien. Die kunnen en uitvindingen doen, zal ik maar zeggen, en dat dan ook helpen implementeren.
Ja, en hoe komt
en
het
op
denk
die
je
manier
dat,
krijg je.
Oh, sorry, ga je gang.
Ja?
En hoe komt het dat de gezondheidszorg zelf niet dat kan implementeren? Waarom zijn die start-ups daarvoor nodig?
Nou, de gezondheidszorg kan het niet zelf, omdat ze gewoon overstrest, overvoerd zijn. Ik vergelijk het altijd een beetje met de tekening dat je twee mannen ziet duwen tegen een vierkant wiel. En dan komt er een man met een rond wiel aan en die zegt van, hé, maar dit werkt beter. En dan zeggen die twee mannen, sorry, we zijn te druk. Nou, dat is ongeveer de situatie in de gezondheidszorg op dit moment ook. En dat is geen verwijt, hè? Laat ik dat vooropstellen. Maar het is wel een situatie waarin, denk ik, juist ook hulp van buiten heel erg welkom is. Mits dat goed geïmplementeerd wordt in de gezondheidszorg in die omgeving.
Ja.
Dus er is wel samenwerking nodig. Maar ik denk niet dat het is een beetje hetzelfde als onderwerp waar we straks op komen, vrouwen in technologie. Het is een beetje, je moet dingen samen doen. Je moet dingen niet in isolatie doen. Je moet niet denken van, hé, maar dat is gezondheidszorg, dat zijn zij lossen het wel op.
Ja.
Want je ziet gewoon mensen ten onder gaan en mensen ook weglopen daar. En dat is zonde.
Ja. Ja, en als je misschien zo'n start-up kiest, ook misschien een beetje meer de commerciële route, van is er ook geld aan te verdienen? Want meer geld zorgt weer voor meer innovatie, er is meer mogelijk. Dus die pakken het misschien ook een beetje op een andere manier aan dan de gezondheidszorg, die toch ook wat, ja, misschien traditioneler denkt, ook niet de mogelijkheden heeft om meer commercieel projecten aan te pakken. Dat past daar natuurlijk gewoon niet. En daar kan je natuurlijk met die start-ups heel mooi ondersteunen.
Ja, klopt. Ja. Absoluut.
Ja, het onderwerp waar we het net al een paar keer wat we even aangehaakt hebben, is vrouwen in de technologie sector. Want jij post daar vaak over in je socials. Je noemde het net ook specifiek als jouw doelgroep, dat jij met name voor vrouwelijke founders en CEO's in startups wil werken. En je hebt het er vaak over, met name dus het feit dat die vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn in deze sector. Ten eerste, hoe komt dat, denk je?
Ja. Dat is een hele brede vraag met een heel breed antwoord. Kort gezegd, ik weet het niet, maar ik ben op. Er zitten een aantal facetten onder. Eén is, denk ik, dat vrouwen van oudsher niet worden opgevoed om in de technologie te gaan werken. Ik weet nog wel in de jaren 90, volgens mij, of eind jaren 80, hadden ze van de vorige eeuw. Hadden ze een campagne, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat was met als doel om vrouwen de techniek in te krijgen. Nou, inmiddels zitten we in de situatie dat 18% van de mensen in de IT is vrouw. Of identificeert zich als vrouw, moet ik officieel zeggen. Bij startups is het 12%. En van de alle geld wat naar tech-startups gaat, ging in 2021 een schamele 1%. Ik herhaal even 1%. ging naar startups die door een vrouw werden geleid.
1%, dat is echt bizar weinig. Ja.
1%, dat is echt bizar weinig. En dat is, daar zit een hele reeks aan oorzaken, denk ik, onder. Eén daarvan is opvoeding, opleiding. Ik had het laatst met iemand van de TU Delft die daar les heeft, een student. Toen vroeg ik gewoon van, ja, hoeveel vrouwelijke hoogleraren hebben jullie daar eigenlijk in de echte hardcore techvakken? Nul.
Ja.
En wat breder als je gaat kijken naar vrouwen in STEM, en dat is dan science, technology, engineering en math. Dus zeg maar een beetje richting, wel richting de techsector, dan is dat ook ongeveer 12%. Van de mensen die daar les geeft, is vrouw. Ja, dan krijg je als meisje volgens mij niet echt het beeld van, hé, maar daar kan ik straks staan. Of dit is iemand die een voorbeeld voor mij kan zijn. Nee. En dat werkt gewoon niet mee. Nou ja, dan heb je dingen als salarisgaps. Maar dat zie je eigenlijk overal.
Ja, dat is niet per se
Dat
voor deze
is niet
sector,
specifiek voor de tech, niet specifiek tech. Ik denk dat het ook te maken heeft met mannen die. Van de week had ik een opname voor mijn eigen podcast met Jennifer Delano. En die zei van, ja, maar die mannen die nemen gewoon kopieën van zichzelf aan. En die zetten kopieën van zichzelf op de foto en trekken als gevolg daarvan alleen maar dezelfde soort sollicitanten aan. Ja, als je alleen maar een mannelijke pool hebt om uit te kiezen, dan is het moeilijk om een vrouw ergens aan te nemen.
En plus, voor een vrouw is het misschien ook niet zo aantrekkelijk om in zo'n enorm mannenbolwerk terecht te komen. Kan ook misschien nog meespelen.
Nee, nou ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Ook een voorbeeld van Jennifer, van ja, weet je, als je dan bij, ze had een of andere campagne gedaan voor Equals, dat zit in Amsterdam, dat is een netwerk wat juist ook vrouwen in tech wil promoten, of ja. En als je daar binnenkwam, werd je gewoon op een vriendelijke manier welkom geheten, er waren op de toiletten, was het gewoon netjes geregeld. En dat, ja, dat is niet bij elk bedrijf even goed geregeld. Ook dat heb ik gemerkt, dat het afhangt van of er een vrouw of een man schoonmaakt. Dat is heel bizar. Ja. Maar als er een vrouw schoonmaakt, ik werk dan zelf in zo'n bedrijfsverzamelgebouw. En daar hebben ze een mannelijke en een vrouwelijke schoonmaker. En ik kan gewoon zien wie daar heeft schoongemaakt.
Oh, echt?
Want als de vrouw het heeft gedaan, dan is het niet dat het vies is, maar het is net even wat meer verzorgd.
Ja.
Dus ja, ook dat speelt een rol. Maar dat is een beetje een gevolg van als je alleen maar met mannen omgaat, dan ga je net zo gedragen als alleen maar mannen.
Ja, ja.
Dus het zit heel diep, maar ja, dat wil niet zeggen dat we het niet op kunnen lossen. Ik denk wel dat vrouwen dat... Veel vrouwen proberen dat dan alleen met netwerkclubs voor vrouwen, 4 miljoen investors. En dat is hartstikke goed, dat moet ook zeker gebeuren, maar ik denk niet dat het daarbij moet blijven.
Nee.
Ik denk dat je daar echt ook mannen voor nodig hebt om te zorgen dat er meer diversiteit komt.
Ja, is dat ook waarom jij er zo hard voor maakt?
Ja, nou, er zijn twee redenen. Eén is dat ik sowieso, ja, ik ben ooit opgevoed met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat vind ik zelf wel een aanwinst, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben heel erg nieuwsgierig. En ik denk dat technologie in het algemeen, maar vooral de gezondheidszorg, alleen kan verbeteren als we dat samen doen. Dus mannen en vrouwen. Het leidt, dat is ook bewezen, het leidt gewoon tot betere resultaten op bedrijfsniveau, op productniveau, beter bruikbare producten. Er wordt beter nagedacht over zaken als implementatie van die producten. Hoe past het in een ecosysteem waar ze in moeten functioneren? Dus ja, ik denk ook dat mannen daar heel erg veel belang bij hebben om samen te werken, om die samenwerking op te zoeken. Er komen gewoon betere resultaten uit. En zeker op start-up gebied is dat wel heel erg belangrijk, om te zorgen dat het, als je het dan heel veel tijd en geld erin gaat steken in zo'n oplossing, dat je ook zorgt dat het straks goed werkt en dat het ook zoveel mogelijk mensen helpt.
Maar als ik jou zo hoor, dan is dat besef er in die sector nog niet helemaal. Dat er eigenlijk, dat ook die bedrijven er gewoon heel erg van zouden kunnen profiteren om meer vrouwen in hun team te hebben.
Nou, er is een verschil denk ik tussen besef en ook weer implementatie. Denk dat met name bij grotere bedrijven dat dit besef er al wel is. Zeg maar als je gaat kijken naar ING en ABN AMRO en Nationale Nederlanden, maar ook energiebedrijven. Daar zie je het echt wel dat ze hun best doen om in ieder geval vrouwen de kans te geven om hoog in de organisatie te komen, om zich te ontwikkelen, om dingen als zwangerschap, om gewoon door te kunnen blijven werken. Bij kleinere bedrijven en bij start-ups, Delft en met name Eindhoven, dat zijn gewoon mannenbolwerken. Dus als er niet heel erg veel vrouwen zijn in je omgeving, ben je ook niet erg geneigd om daar... Dan wordt het heel moeilijk om daar een vrouw bij te trekken. Terwijl het wel heel erg belangrijk is om dat te doen. En daarom denk ik ook dat de oplossing niet alleen moet komen met quota en met zorgen dat we meer inclusieve werving- en selectiemethoden krijgen. Maar dat er ook een stukje in het onderwijs moet veranderen en misschien ook wel in opvoeding van kinderen.
Ja, ik denk met name
dat het
daar
zit. Ik zat vanmorgen een artikel te lezen over een dame die in de opvoeding.
Ja, we hadden even een geluidsstoring, maar volgens mij zijn we er allebei weer. ik denk dat inderdaad opvoeding een grote rol speelt in... Want wat je van thuis meekrijgt, dat drukt zo'n stempel op hoe jij gaat denken. En hoe jij later misschien zelf ook de wereld ziet, zeg maar. Dat daar misschien wel ook het begin moet liggen.
Klopt. Daar, dat denk ik ook, ja. Ik denk dat daar een hele schone taak voor de ouders van nu weg is gelegd. Om te zorgen dat, dat jongens en meisjes eraan wennen. Ja, er zijn biologische verschillen. Die zijn er gewoon. Dat moet je ook vooral niet ontkennen. Er is een verschil in energie. Maar dat zegt niks over of je een wiskundeknobbel hebt of niet. Ik bedoel, ik denk het voorbeeld wat Wendy ook gaf. Dat er tegen jongetjes wordt gezegd van, goh, maar het is heel naar dat je niet zo goed in talen bent. Maar je hebt al de mannen hebben nou eenmaal een wiskundeknobbel. Ja, sorry, ik had een vrouwelijke leraar wiskunde en ik heb er echt, het heeft me niet geholpen, kan ik je vertellen. Want mijn wiskunde was belabberd als man.
Ja. Dus het is niet altijd precies zo, inderdaad. En ik ken ook meerdere vrouwen die wiskundelerares zijn geworden. Dus die hebben ook gewoon een wiskundeknobbel.
Ja.
We hebben even een beetje technische uitdaging, volgens mij.
Dus ja, dat is een beetje... Ja, bij mij ook.
Maakt niet uit, we knippen het eruit als het altijd storend is.
Er zit een heel stuk in opvoeding, maar ik denk dus ook... Ja. Ja. Ja, klopt. In ieder geval, wat ik nog veel te zeggen is, van ja, ik denk dat het zit met name ook in opvoeding en opleiding. Dus, en dan echt basisschool, middelbare school. Als je daar al de voorbeelden niet hebt van dat het kan, dan... Wordt het heel lastig. Ik denk dat daar best wel veel te winnen is al.
Ja, en nou, ik vind het mooi dat jij als man, en er zijn natuurlijk meerdere mannen die ook zich daarvoor inzetten. Ik denk dat het ook van twee kanten moet komen. Vrouwen moeten zelf, vind ik, ook die handschoen oppakken. Want wat je zegt, ja, man en vrouw zijn niet gelijk. Er zijn gewoon verschillen inderdaad. Maar uiteindelijk kunnen we wel gelijkwaardig zijn. En dat moet van twee kanten komen. Ja. Maar het is ook goed dat er inderdaad zo af en toe mannen zoals jij zijn die hier zich ook even hard voor maken. Want volgens mij gaat het dan veel sneller, die ontwikkeling.
Dus, ja, maar voor de mannelijke luisteraars, het is ook gewoon in eigen belang, hè, dit. Uiteindelijk komen er, wat ik al zeg, betere bedrijfsresultaten, betere oplossingen, betere gezondheidszorg. Ja, als je de wereld beter wil maken... Ga samenwerken met een vrouw.
Dit wordt de quote, denk ik, bij de podcast. Even over überhaupt over jouw werk. Want jij helpt start-ups met productlanceringen. Maar ik las op jouw website 95% van de productlanceringen mislukt. Hoe komt dat?
Ja. Gebrek aan planning is een van de oorzaken... En het andere is dat het product wat wordt gelanceerd niet een oplossing is voor een probleem. Dat is een beetje cryptisch, want vaak is het wel een oplossing voor een probleem, maar is het niet schaalbaar, zal ik maar zeggen. Dus ik ben helemaal in het begin liep ik tegen een voorbeeld aan van iemand en die had een connector gemaakt... voor zijn boormachine dat hij daar zijn wc-borstel op kon monteren. Zodat hij sneller de wc kon schoonmaken. En hij zei van, ja, dat is efficiënter. En ja, dat zal vast wel zijn. Maar is het oplossen van een, twee seconden of in 10 seconden doen van schoonmaken van een wc... Is dat een wereldschokkend probleem wat je...
bestaat het probleem überhaupt inderdaad? Ja.
Nou, antwoord... en er wordt wel onderzoek naar gedaan en dat gaat ook op zich wel heel goed. Alleen dan waar het vervolgens vastloopt, is iets in de uitvoering waarbij het probleem van echt dan weer vanuit de technische kant wordt benaderd. Mooi voorbeeld, een start-up waarmee ik contact heb en die maken braces voor mensen met tremors, dus met trillende handen. En die hadden in eerste instantie hadden die Embrace gemaakt. En die deed het heel goed. Die werkte technisch echt perfect. Hè? Wat dat betreft was het goed uitgevonden, goed uitgevoerd. Hartstikke comfortabel. Alleen ding woog 1 kilo. Nee. Gaan mensen dat dus dragen? Nee. Dus toen moesten ze terug naar de tekentafel om iets te maken wat lichter is. En in eerste instantie was die brace een beetje moeilijk op radio uit te leggen. Maar dat deed je alleen rond je pols. En nu is het een wat groter ding geworden. Wat je dus wel ziet, maar wat even goed werkt en een veelvoud lichter is.
Misschien in eerste instantie ook gekozen voor het esthetische. Het moet er gewoon mooi uitzien of niet opvallen. Want je wil niet met zo'n hele opvallende brace, maar daardoor was het eigenlijk niet werkbaar.
Ja.
En werd het alsnog niet gebruikt.
Ja.
Ja.
Dus dat is waar heel veel fout gaat. En ook in testen van waarom kopen mensen dit en wie koopt dit en tegen welke prijs. Dat is een van de dingen waar ik bijvoorbeeld bij mijn eigen eerste productlancering tegenaan liep. Dat de prijs zo hoog was dat heel veel mensen daarop afhaakten. Tenzij we het aan gingen bieden via een verzekeraar. Want dan hadden mensen zoiets van...
Als betalen we uiteindelijk ook zelf, maar whatever. Het doet minder pijn in de portemonnee inderdaad.
Kost wat minder direct geld.
En wat zit daar dan, denk je, achter? Is dat dan gewoon een soort... onervarenheid als ondernemer? Want ik merk dat vaak bij mijn klanten wel een beetje vergelijkbaar. Er wordt inderdaad niet al te veel onderzoek gedaan naar wat heeft jouw klant nodig? Waar is hij naar op zoek? Of het wordt op een verkeerde manier aangeboden. Alleen bij mij zijn mijn klanten zijn vaak dienstverleners. Dus dan gaat het ook, dan zit er niet zo heel veel investeringskosten bijvoorbeeld in. Maar die gaan dan ook een hele training maken voordat ze er überhaupt één verkocht hebben. En dan blijkt dat die training niet aanslaat. En dan, dus eigenlijk die 95%, weet ik niet of dat in mijn branche ook geldt, maar dat gebeurt ook wel vaak. Maar is dat dan de onervarenheid van die ondernemers? Mm-hmm. Of is het meer een soort, als we het niet al te veel, dat merk ik nog wel eens bij ondernemers. Als we niet te veel checken, dan ze hebben ook nog niet gefaald, zal ik maar zeggen. Weet je, dus gewoon lekker bezig zijn met iets ontwikkelen, dat is heel veilig. Het moment dat je de boer op moet ermee, dan wordt het heel kwetsbaar.
Ja, laat ik één misverstand alvast uit de weg helpen. Dit gebeurt ook bij grote bedrijven. Hè? Coca-Cola, het bekendste voorbeeld is Coca-Cola, die voor $1 miljard in 1985, nog meer geld dan dat het nu is. Het schip in zijn gegaan met Coca-Cola versie 2, omdat ze een stukje marktaandeel van Pepsi wilden afsnoepen. En Pepsi had een iets zoetere cola. En toen hadden ze de smaaktest van Pepsi gejat. Die was toen heel erg in de reclame. En daar hadden ze de conclusie getrokken dat ze dus, 60% of zo vond de nieuwe Coke lekkerder. Alleen de 40% die het niet lekkerder vond, dat was de Coca-Cola drinker. Dus ze snoepten een klein beetje marktaandeel af en aan de achterkant liep het er
vooral van hun eigen klant inderdaad.
Zeg maar het marktaandeel. Ja, dus het is niet per se onervarenheid, want dat kun je ook Coca-Cola niet echt verwijten. Het zit echt met name in research. Het is een van de allerbelangrijkste dingen die je kunt doen. En ook het hebben van geduld en proberen. En sommige dingen kosten nu eenmaal tijd om een echt goede match te vinden. Ik heb er ook zelf 3 jaar over gedaan om uit te vinden van en dit is hoe ik mijn skillset echt kwijt kan. Dat kost tijd. Dat is volledig normaal. Alleen je moet wel, denk ik, goed je research doen en goed praten met je beoogde doelgroep. En dan openstaan voor de mogelijkheid dat wat jij in gedachten had, dat misschien toch niet de oplossing is wat zij nodig hebben.
Ja, dat moet je wel willen horen dan inderdaad. En ik denk ook geduld is niet iets wat ondernemers eigen is. En dat is natuurlijk wel eigenlijk wat jij zegt, van ja, je moet gewoon soms iets echt de tijd geven inderdaad om onderzoek te doen, om te ontdekken van wat werkt nou het allerbeste.
Ja. Ja, dat is wel een van de fijne dingen, vind ik, van de met name tech-startups. Is als je niet in de SaaS-hoek zit, dus in de apps en in de softwareoplossingen zit, dat het eigenlijk allemaal ook niet zo snel hoeft. Dat investeerders best wel begrip hebben dat je er even, dat je er even de tijd voor moet nemen. Want zeg maar, die medicijnkoelers die zijn ook niet van gisteren op vandaag eventjes. Die komen niet eventjes uit een 3D-printer nog. Ja, misschien één, maar niet op, op grote
schaal.
Hoe lang
ben je gewoonlijk, hoe lang is zo'n bedrijf bezig met zo'n productontwikkeling en lancering? Kan je daar wat over zeggen of is dat heel verschillend?
Het verschilt sowieso wel heel erg, maar Match2Go is nu 3 jaar bezig met echt hardcore doorontwikkelen van het product. Parkinson Smartwatch is meer op zoek. Die hebben een product, dat is gewoon een horloge voor Parkinson patiënten, waarmee ze medicijnen in kunnen regelen. Heel leuk. Maar die zijn echt op zoek naar commerciële tractie, zoals het dan heet. Dus mensen die dat ding gewoon willen aanschaffen. Maar die hebben daar volgens mij ook wel een jaar of 3-4 over gedaan. Als je in de clinical trial hoek terechtkomt, zoals het bedrijf wat ik daarnet noemde met die brace, nou dan zit je van een jaar of 5 à 10.
Je moet wel lange adem hebben in die sector. Ja. Ja.
Ja, ja. Maar daar zijn die investeerders dus ook naar. Hè? Die snappen ook, dat vind ik echt het prettige. Die hebben echt een lange termijn focus.
Hey, en want je hebt natuurlijk jezelf net even kort voorgesteld, maar wat doe jij voor deze bedrijven? Wat is jouw, want die 95% mislukte productlanceringen, dat lijkt me een goede reden om iemand zoals jou in te schakelen. Wat kan jij voor dit soort bedrijven betekenen?
Ja. Nou, wat ik met name voor ze doe, is zorgen dat er een goed lanceerplan komt met professionele ondersteuning. En zelf doe ik het, maak ik het plan. Schrijf ik de lanceerstrategie. Daar heb ik ook tooling inmiddels voor. En daar plug ik dan een aantal mensen uit mijn netwerk bij, die gespecialiseerd zijn op bijvoorbeeld Google Ads of Facebook Ads of webdesign of het schrijven van teksten of het doen van social media. Die haal ik allemaal bij. Dat team coördineer ik. Ik zorg ervoor dat het goed wordt aangestuurd en dat in ieder geval de product marketing goed wordt neergezet en dat daarmee de lanceerkans ongeveer 10-voudigt. Blijkt ook uit studies dat als je een goede product marketing afdeling hebt of product marketeer, dat in één keer de kans naar ongeveer 50% gaat.
Zo, dat zijn wel mooie resultaten inderdaad. Ja, ja. En op welk moment word jij dan ingevlogen? Is dat product er dan vaak al of word je ook vaak wel ingevlogen helemaal aan het begin?
Ja. Nee, in principe, ik vind het hartstikke leuk om vanaf het begin erbij te zijn. Maar ik word in principe pas ingevlogen op het moment dat het product zeg maar aan het eind van de clinical trials is. Of ja, echt aan het eind van de testfase zit. En ze echt uitzicht hebben op van oké, dit gaat het worden. En hiermee moeten we het gaan proberen. Dat is het moment dat ik word ingevlogen en dat mensen of dat bedrijven gaan zeggen van
ja, okay, nu moet het product is er en nu moeten mensen ook nog weten dat het bestaat en het gaan kopen. Ja.
Ja. Nou ja, het is een tweetrapsraket, hè? Want je moet altijd eerst zorgen dat het bedrijf bekend wordt. En dat kost een maand of 3 om dat goed in die naamse bekendheid goed neer te zetten. Veel startups die ik nu tegenkom hebben daar wel wat aan gedaan overigens. Dus die hebben dan wel een Instagram en een LinkedIn en soms ook een TikTok.
Daar heb ik dan ik zelf ook nog minder niet zo, mee. Maar...
Ja. Dus daar heb ik dan weer mensen voor die dat beter kunnen dan ik. Maar die hebben dan wel wat aan marketing gedaan. Maar ja, dan moet het altijd nog wel eventjes strak getrokken worden. Qua aan de branding kant voor het bedrijf. En dan krijg je de branding van het product eroverheen. En als je dat op orde hebt, dan kun je langzamerhand gaan bouwen aan het lanceerd platform. Dus e-maillijsten en al dat soort leuke dingen.
Ook dat klinkt als inderdaad met een goed plan en de tijd ervoor nemen. Dat, de vergissing die ik nog wel eens gemaakt zie worden van met één bericht op LinkedIn denken dat je tientallen klanten hebt, zeg maar. Dat werkt helaas niet zo. Ook dat, voor of je nou een klein ondernemer bent of een grote, dat kost gewoon tijd. Daar moet je gewoon inderdaad even een goed plan voor maken.
Ja, dat is, een van de twee grote faalfactoren bij productlancering. Geen plan hebben. De andere is niet goed nagedacht hebben over welk probleem los je nou eigenlijk op.
Duidelijk. En hoe kom jij zelf aan je klanten?
Heel veel mond op mond. En heel af en toe ook via LinkedIn. Via LinkedIn best wel. Een aantal inmiddels, maar heel veel mond op mond. En evenementen doe ik ook. Ik werk bij de Heektech. Dat zit in Den Haag. Dat zit in het ministerie van Sociale Zaken.
Yeah.
Althans waar het vroeger zat, langs de spoorlijn. En daar organiseer ik eens in de maand, organiseer ik daar een event. En dat is ook een leuke pijplijn voor...
Jij organiseert een event voor start-ups dan, bedoel je? Oké, okay, ja.
Ja, ja, ja. Want er zit allemaal tech-start-ups. Sorry, dat had ik er even bij moeten zeggen.
Dus jij werkt gewoon in een pand waar al jouw potentiële klant zit... En dan is het wel even een kwestie van elkaar ontmoeten inderdaad. Ja, leuk. Nou ja, en ik denk, jij bent ook vrij actief op social media. En dus ik kan me voorstellen dat mensen via LinkedIn uiteindelijk, omdat je ook zo uitgesproken heel erg jouw boodschap elke keer weergeeft. Ja, dat gaat gewoon opvallen en dat gaat gewoon mensen aantrekken op een gegeven moment. Dus mooi. Hey, ja, en had ik nog wel een vraagje over, want je hebt een hele specifieke doelgroep gekozen. Startups in de gezondheidszorg. Maar dan eigenlijk ook nog het liefst met vrouwelijke founders of vrouwelijke CEO's. Zo'n hele specifieke doelgroep kiezen, dat durft lang niet elke ondernemer. Waarom heb jij daar wel voor gekozen en wat heeft het je gebracht?
Om met het laatste te beginnen, het geeft een ontzettend stuk focus. Waarom heb ik ervoor gekozen? Ik heb bij ING altijd heel prettig met vrouwen samengewerkt. En toen Carla van der Bos van Metsugo, toen ik die tegenkwam op een event, hadden we gelijk ook een klik van, hey, wij kunnen elkaar helpen. Dus het is een beetje organisch ontstaan. Dus in die zin heeft de niche ook voor mij gekozen. Maar het levert ontzettend hoeveelheid focus op. Je hoeft maar op één persoon te schrijven of op een hele kleine doelgroep te schrijven. Je hoeft maar één keer je research te doen, één relatief klein netwerk bij te houden. Daarmee maakt het ook makkelijker, vind ik, om al die LinkedIn berichten te schrijven, om een podcast te maken, om video's te maken. Het geeft gewoon een stuk rust ook in mijn hoofd. Ik maak me niet druk om, althans niet overmatig druk om andere kansen die zich voordoen, want die zijn niet voor mij.
Nee, en als ze zich voordoen, dan kan je altijd nog kiezen. Ja.
Dan pak ik ze uiteraard, maar dan kan ik kiezen. Het geeft, in die zin, misschien is dat wel een mooi. Het geeft ook een stuk keuzevrijheid juist.
Nou ja, ik denk dat het juist heel goed is inderdaad om gewoon je favoriete doelgroep te kiezen. Je daar vooral op te focussen. En dat betekent helemaal niet dat je daarmee alle anderen uitsluit. Maar, want uiteindelijk in de praktijk krijg je waarschijnlijk ook vragen van mannelijke CEO-founders. En dan ga je misschien ook niet zeggen van, joh, je voldoet aan verder alle vinkjes, maar je bent geen vrouw, dus nee. Weet je, als er een mooie kans voorbij komt, dan kies je daar toch inderdaad wel voor. Maar je weet in ieder geval ook waarvoor je marketing en je communicatie doet.
En zeg maar, daar komt best wel veel bijvangst bij. Dus dat is vind ik een beetje een mythe van dat ideale klantprofiel. Als je dat heel erg specifiek maakt, dat je daarmee heel veel mensen uitsluit. Nee, die mensen komen toch wel, ja. Maar dan komen ze om de juiste redenen.
Nou, ik merk het zelf. Ik heb voornamelijk vrouwelijke klanten. Ik denk 90% zo ongeveer wel. Maar de mannelijke klanten die ik heb, die zijn wel... die hebben wel de eigenschappen waarom ik het leuk vind om met vrouwen te werken. Is dat ze vaak gewoon veel meer open kunnen zijn. En zich veel kwetsbaarder op durven te stellen. Die durven heel gauw te zeggen waar het aan schort. Die zijn, hebben ook vaak ook veel meer durven ze naar zichzelf te kijken. Van wat is mijn rol? Of hoe hou ik mezelf tegen? Of waar kan ik zelf... In plaats van naar anderen te wijzen van het komt door dit of het komt door dat. Of het komt door de situatie. En de mannelijke klanten die ik heb, die durven juist ook wel veel meer open te zijn. En daardoor kan ik ook gewoon, kunnen gewoon resultaat boeken, zeg maar. Dus precies, ik sluit ze ook niet uit. Maar meestal, ik schrijf toch meer voor vrouwen inderdaad. En als mannen zich daardoor aangesproken voelen, dan kan het zomaar ook mijn ideale klant zijn.
Ja.
Dus, ik ben een beetje door mijn vragen heen. En we zitten ook alweer lekker een tijdje te kletsen. Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze meer van je willen weten?
Als ze meer van me willen weten, connect vooral op LinkedIn. Daar ben ik eigenlijk het meest actief. Voor de rest zie je me ook op Instagram, The True Story Company.
Ik zal alle linkjes eventjes in de show notes zetten.
En ik heb ook een vlog op YouTube. Maar die video's die zet ik ook op LinkedIn, dus... Je mag naar YouTube, maar dat hoeft niet per se. En ik heb een podcast, Women Disrupting Tech. En dat is een podcast over mijn eigen ontdekkingsreis naar hoe het komt dat we zo weinig vrouwen in de technologie sector hebben.
Ja, en wat heel mooi. Ik heb de eerste aflevering geluisterd. Inmiddels denk ik dat er bijna wel weer een tweede aflevering beschikbaar komt. Morgen kijk. Nou, dan. En als je dit hoort, is het inmiddels al vandaag, want dan staat hij vast al online.
Ja,
ik vond de eerste aflevering heel erg interessant. Niet alleen wat ik erin genoemd werd, maar het onderwerp spreekt me heel erg aan. Dus ik kan al mijn luisteraars ook aanraden om die te gaan luisteren. Zal ik ook even een linkje van in de show notes zetten. Wil ik jou, Dirk-Jan, heel erg bedanken voor je tijd en voor al je inzichten. En. Ik zou zeggen, ga zo door met meer vrouwen in de techsector. Mooi, dankjewel.
Gaan we doen.
En voor de luisteraars, dankjewel. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de 3 puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.